Oké. Ja, hij doet het. We gaan met 1 Korinthe 4 verder. Daar zijn we mee bezig op het ogenblik. En we zijn zo'n beetje geëindigd in vers 16 de vorige keer. Waarin Paulus zegt: zo vermaan ik u dan, zijt mijn navolgers. Dat hebben we uitgebreid behandeld, wat dat inhoudt. Dat we Paulus gaan volgen. In zijn leven en hoe hij Christus heeft nagevolgd. Hè, dat heeft hij duidelijk laten zien. Maar hij zegt in vers 17 tegen de Korintiërs: daarom heb ik Timotheus tot u gezonden, die mijn lieve en getrouwe zoon is in de Heere, welke u zal indachtig maken mijn wegen die in Christus zijn, gelijkerwijs ik alom in alle gemeenten leer. Dus hij spreekt over mijn wegen die in Christus zijn. Dus hij heeft het niet zozeer over de wegen van Christus, die moeten volgen. Nee, wees mijn navolgers. Mijn wegen die in Christus zijn. En hij verwijst ook, daarom heb ik Timotheus gezonden. Omdat Timotheus is zo'n mens, is zo iemand die Paulus altijd heeft gevolgd. We hebben vorige keer ook gezien dat Paulus is gesteld tot een voorbeeld om na te volgen. Dus kijk even met mij mee in 2 Timotheus 3. En over dat mij navolgen. Hè? Paulus zegt zoals ik Christus navolg. En daarom heeft hij Timotheus gezonden. Timotheus is een trouwe volgeling van Paulus. Wij hebben er iets een beetje tegen om te zeggen dat iemand volgeling heeft. Ja? De Heer Jezus had discipelen. En Paulus zegt, ja, je moet mij navolgen. Ja, wacht even, ik jou navolg. Nou, maak het zelf wel uit, ja. Wie, vertel jij mij wat? Ja. Maar daar is helemaal niks verkeerds aan, hoor. En als je kijkt, wat zei ik nou? 2 Timotheus 3, ja. Sorry, ik zit bij een verkeerde. Vers 10. Dan zegt hij ook dus tegen die Timotheus, maar gij. Ja, de rest wijkt af. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, mijn wijze van doen, hè. Voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde, leidzaamheid, mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochië, in Iconium en Lystra, hoedanige vervolging ik geleden heb en de Heer heeft mij uit alle verlost. Dus Timotheus is al die tijd bij Paulus gebleven en Marcus, weten we, die heeft dat niet volgehouden, die is afgeweken. Later is hij teruggekomen. Maar het kan ook zo zijn dat je een volgeling bent en toch afvalt. En blijvend afvalt. Marcus kwam terug. Maar we kennen ook ene Demas. Ja, die is afgeweken, die is afgevallen. Heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Maar de tegenwoordige wereld wil niet altijd zeggen dat je gewoon de Bijbel dichtslaat en niks doet. We kennen ook natuurlijk, er zijn vele kerken en stromingen en evangelies en noem het allemaal maar op. En waar ook de wereldgelijkvormigheid toegeslagen is. Nou, oké, ik wil wel de Heer dienen, ik wil wel naar de gemeente. Maar het moet ook een beetje zijn zoals ik wil. Er moet ook een beetje de wereld een beetje erbij, hè. Dat ik een beetje in mijn vlees ook nog een beetje. Nou, dan krijg je, dat is ook de tegenwoordige wereld, liefde hebben. Dan kan je toch de Heer dienen, maar toch nog een beetje water in de wijn, een beetje ook van de wereld erin, ja? Onder monden kunnen we ook een beetje misschien wat meer mensen krijgen. Nee, Paulus zegt, nee. Mijn leer, hè, dat gaat er eerst om wat hij geleerd heeft. Volgt, dat heeft Timotheus altijd gedaan. Is hij trouw gebleven aan. En ook zijn wijze van doen en zijn voornemen. Dus alles, ja, ook het geloof, langmoedigheid, liefde, leidzaamheid. Ik zou zeggen, alles in je hele leven wat je bezighoudt, in je denken en in je beslissingen, je hele leven leiden, heb je één voorbeeld. En dat is Paulus. Ja, wij begrijpen wat wij daarmee bedoelen. We hebben net ook Romeinen 11 gelezen. Wat verheerlijkt Paulus? Verheerlijkt hij zichzelf? Staat hij echt voor zichzelf? Ik. Hij spreekt altijd over ik. Maar dan spreekt hij als ik, de apostel van de heidenen. Ik die een bediening heb gehad. He? De bediening die aan mij gegeven is voor uw heidenen. En daar vecht hij voor. Daar staat hij voor. En daar wijkt hij voor geen seconde. En ik hoop ook altijd dat voorbeeld te volgen. Ja, dat ook als de hele wereld tegen, dat ik blijf staan. En dan volg ik Paulus in precies zoals hij dat gedaan heeft. Dus hij is mijn voorbeeld. En daar doen wij niks af aan wat Christus gedaan heeft. Maar Paulus zegt zelf. Christus zegt zelf. Je moet hem volgen. En dat heeft dus met alle facetten te maken. Dus kijk, ook in de vervolging, in het lijden, ja, dat is Paulus overkomen. En allen, dat zegt hij trouwens ook daarna, kijk in vers 12. Allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Dus een ieder die voor de Heere wil leven, die hem wil volgen, die zal vervolgd worden. Nou, dat was ten tijde, dat is door de hele Bijbel al zo geweest. En nu is het, ja, als jij natuurlijk gelooft, als jij zegt, Christus is mijn verlosser, en je staat in Saoedi-Arabië midden op straat, en je gaat het verkondigen, ja, dan weet je, dan word je een kopje kleiner gemaakt. Dus dat blijft altijd. Maar met het evangelie van Paulus, dan is de vervolging sowieso overal. Is het niet lichamelijk, ook geestelijk, binnen het lichaam van Christus krijgen we dat dan. En dan krijgen we dat lijden. Maar dat heeft te maken met een keus. Allen die godzaliglijk willen leven. Nou, en dan zou je vervolgd worden. Nou, en dan heb je dus alles nodig wat Paulus in zijn brief heeft geschreven. Want het is hem allemaal overkomen. Nou, en dat zal ons ook overkomen. Maar het is niet zo dat God ons aan onszelf overlaat. Hij geeft ook natuurlijk de bekrachtiging daarvoor. Nou, dan gaan we terug even naar Korinthe. Dus 1 Korinthe 4. Als hij zegt, daarom heb ik Timotheus gezonden. Ja, en Timotheus was trouw, was een volgeling van Paulus. Dus als hij zegt, ja, nou ja, ik ben een volgeling van Paulus. Nou, dat is natuurlijk een rare uitdrukking in de ogen, in de oren van de mensen. Omdat je natuurlijk dan Christus dan kleiner meemaakt. Maar juist verhoogt u Christus als u zegt, ik volg Paulus. Ja, omdat hij heeft Christus gevolgd en hij is ons voorbeeld. Nou, en wat zegt hij dan? Die Timotheus, die gaat hun vertellen wat in eendachtig maken mijn wegen die in Christus zijn. Nou, wat zijn nou de wegen die in Christus zijn? Nou, dat is, ik zeg zo, maar dat is de leer en de wandel. En wat zijn mijn wegen? Nou, we lazen er net ook nog een stukje over mijn wegen. Ik weet even niet meer waar we dat lazen. Maar de wegen die van God zijn. Nou, er zijn twee wegen. Nou, u kent de uitdrukking wel, hè? Er zijn heel veel wegen die naar Rome leiden, toch? Maar de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat betekent, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus dat is één weg. Dus Christus is de weg naar God de Vader toe. Er is maar één weg. En dat is nu in deze bedenkende genade zo. Dat was voor de bedenkende genade zo. En het is na de bedenkende genade zo. In het Oude Testament wees het ook naar Christus natuurlijk. Het is uiteindelijk, Christus is het enige, het is zeg maar zo'n trechter, ja. Het is alles, iedereen gaat in die trechter. Dat is alleen die nauwe doorgang, dat is Christus. Alleen dat is de enige manier om tot God de Vader te komen. Hij is de weg. En Paulus zegt, mijn wegen die in Christus zijn, dus dat Paulus heeft geleerd en zijn wandel en zijn leven heeft geleid, dat zijn wegen die in Christus zijn. Nou, de punt is natuurlijk, wij weten, dat is niet Christus zoals hij op aarde liep, maar zoals hij geleerd heeft van de Heer Jezus, vanuit de hemel, zoals hij aan hem geleerd heeft. En dat heeft hij in geloof, daaraan heeft hij dat allemaal gedaan, in gehoorzaamheid daaraan. Gehoorzaamheid is geloofs. Nou, kijk even in Spreuken 8 vers 32, een algemeen principe is sowieso, Psalm Spreuken 8 vers 32, daar zitten we niet al te vaak, bladzij 720. En een algemeen principe, en alhoewel, dit geldt natuurlijk voor Israël, maar er staat wel iets wat wij ook voor ons kunnen toepassen in die zin, als we weten hoe, maar nu dan kinderen, hoort naar mij, zegt God, want wel gelukzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Zie je? Het is altijd gelukzalig voor de mens om de wegen van hem te bewaren. Spreuken 8 vers 32. Dus er zijn bepaalde wegen. Ja? Nou, in de Bijbel hebben we ook wegen. God zegt, mijn wegen zijn niet zoals uw wegen. Mijn gedachten zijn niet zoals uw gedachten. Mijn wegen zijn hoger als uw wegen. Mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. Zie je? Dus er is een bepaalde, er zijn wegen. Er zijn wegen van God. En er zijn wegen van God in het Oude Testament, toen de Heer Jezus op aarde was. En nu in deze bedenkende genade heeft hij ook zijn wegen. En Paulus spreekt over mijn wegen die in Christus zijn. Hij spreekt over Paulus, zijn wegen. Maar hij zegt er wel bij, die in Christus zijn. Dus als we Christus willen volgen, dus we volgen Paulus, dan zien we, dan volgen we hem. En het is altijd gelukzalig als we die weg ook bewaren. In Psalm 1, helemaal terug eventjes. Psalm 1. Even kijken hoor. Psalm 1 zie je ook. In vers 1. Welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren. Zie je het? Er zijn wegen van zondaren. En kijk in vers 6 ook. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Het zijn twee wegen. Ja? Kijk, je hebt deze weg en deze weg. Het zijn twee wegen. Nou, je hebt de rechtvaardige weg en je hebt de onrechtvaardige weg. Daarom kunnen wij, als wij zijn gezet in het koninkrijk der hemelen, ja? Of in de hemelse heerlijkheid, we zijn kinderen van God. En je hebt de kinderen die niet van God zijn. Ja, ongelovigen, gelovigen. Die wandelen nooit op dezelfde weg. Een ongelovige, als dat deze is, en dit is de gelovige. Ongelovige kan nooit op die weg wandelen, dat is onmogelijk. Wij zijn gezet in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde. Wij zitten in het koninkrijk, in het lichaam van Christus. Daar zit alleen gelovigen. Alleen die gelovige kan wel in zijn leven heel mooi op die ongelovige weg gaan wandelen. Als die wereld gelijkvormig wordt. Maar het zijn twee verschillende wegen. Dus je ziet, Paulus zegt ook, als wij ons gaan natuurlijk vermengen, dat moeten we niet doen, samen optrekken, dat kan niet. Er is er eentje die zich aanpast. Dus de gelovige moet altijd, gaat dan op die andere weg lopen. En dat is een weg die niet tot het heil leidt. En al ben je nou gered, maar in het dagelijks leven word je natuurlijk toch afgetrokken van dit. Ja? Dat kan niet anders. Dat is... Het is jammer, het is niet anders. Nou, we gaan nu naar Handelingen 20. Dan gaan we zien de wegen van Paulus die in Christus zijn. Mijn wegen. Nou, de weg van Christus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Inderdaad, dat is de weg tot God voor Israël. We hebben net gezien wat ze moesten geloven toen, ja? Met Handelingen. En nu zegt Paulus, mijn wegen die in Christus zijn. En dat heeft alles te maken met het evangelie van genade van God. Handelingen 20, vers 24. Paulus zegt, ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop, men zou ook zeggen mijn weg, ja, mijn loop, ik heb het geloof behouden, zegt hij ook, met blijdschap mag volbrengen en de dienst welke ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade Gods. Dat is wat Paulus altijd heeft verkondigd. Dat is zijn weg in Christus. Hij heeft geleerd het evangelie van de genade van God. En dan zie je in vers 27. Ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Dus Paulus heeft al de raad Gods verkondigd. Hij heeft die weg zuiver. Hij is altijd op die weg, zeg maar om zo te zeggen, van het evangelie van de genade Gods blijven wandelen. En is daar niet van afgeweken. En daarin is hij dus ons voorbeeld. Dat wij op die weg blijven wandelen. Daarom moeten we ook gesterkt worden en opgebouwd worden in deze boodschap. Kijk, dat kan je ook mooi zien in vers 32. Nu broeders, ik beveel u Gode en het woord zijne genade die machtig is u op te bouwen. Want Paulus gaat er weg en hij heeft de ouderlingen en hij draagt ze allemaal aan hun over. Ze moeten het zonder hen doen. En hij is ook overal plaatselijke gemeentes. Dus ja, je kent er wel eens die vraag van, bij welke kerk zitten jullie dan? Nou ja, dat is altijd het, we zijn bij de Genade Bijbelgemeente. Ja, nooit van gehoord. Nou, oké, dat klopt, oké. Maar dat is, ja, maar waar horen jullie nergens bij dan? Hoe bedoel je? Ja, dat bedoelt men natuurlijk zo'n organisatie, zo'n hiërarchie, ja. Bovenin zit de synode. En die bepaalt eigenlijk voor alle kerken, even hier in Nederland, van die stroming, wat daar geleerd moet worden en, nou ja, jullie weten wat ik bedoel. Dat is niet bijbels. Ja? In de Bijbel is het, elke gemeente is gewoon zelfstandig en heeft verantwoording aan wie? Aan de Heer. En niet aan een of andere synode of raad boven hun. En dat is wat Paulus hier toe. Hij draagt het aan hun over en wat doet hij? Hij beveelt hun goden en het woord zijnde genade dat machtig is u op te bouwen en hun erfdeel te geven om alle gemeenten. Zie je het? En zo stelt hij dat samen, een gemeente met oudsten en draagt zijn God over en het woord van zijn genade. En dat is wat ons moet opbouwen. Nou, En daar vinden wij dus de wegen des Heer in. Met het evangelie van Gods genade. En daar moet je in blijven wandelen. Dus niet al die wegen die naar God leiden. Er is maar één weg die naar God leidt, dat is Christus. Maar voor ons dagelijks leven, voor nu in deze tijd, in bedenking der genade, is Paulus, we gaan terug naar 1 Korinthe 4. Ja. En Timotheus moest het aan de Korinthe gaan vertellen, want die waren natuurlijk afgeweken. Qua wandel. Die waren van de weg afgestapt. Ja, die zaten op de weg van, nou ja, wat was het qua wandel, joh? We gaan maar eens lezen. Dat verwacht je niet bij gelovigen. De wereld zegt van, nou ja, ik zie geen verschil tussen een gelovige en een ongelovige. Dus ze wandelen in wereldgelijkvormigheid. Met alle resultaten van die. Nou, en daarom, dat moet in de gemeente ook geleerd worden. Dat moet ook hier geleerd worden. Ja? De wegen die in Christus zijn. Zoals hij in alle gemeentes leert. Nou, doch sommigen zijn opgeblazen alsof ik tot jullie niet komen zou. Ja, dat is iets van, als de kat van huis is. Piep, ja, hoe zeg je dat? Als de kat van huis is. Ja, precies. Ja, Paulus was natuurlijk echt, hè, en die heeft echt geleerd en zijn verteld. En hij was weg. En dan, er komen altijd mensen. Ik weet nog goed, ooit een keer was in Amerika. Dat was volgens mij was dat president Reagan. Die werd toen neergeschoten. En gelijk, er zijn de mensen die gaan gelijk. Volgens mij was die Alexander Haig toen. Ook zo'n krachtig iemand. En die begon gelijk de lakens waar die daar gaan uitdelen. Er zijn altijd mensen die willen het dan overnemen. Ja? En hier niet ten voordele van de wegen die in Christus zijn zoals Paulus dat verkondigde. Kijk maar naar het resultaat dat er gebeurd is. En ze zijn opgeblazen. En ik zal haast tot u komen, zo de Heere wil. En ik zal dan verstaan niet de woorden degene die opgeblazen zijn, maar de kracht. Ja, opgeblazenheid. De Korintiërs waren opgeblazen. En wij kunnen ook opgeblazen worden. Trots. En wanneer word je opgeblazen? Zegt 1 Korinthe 8 vers 1. Wanneer word je opgeblazen? Als het alleen om kennis gaat. Kijk maar 1 Korinthe 8. Hier vlakbij. In het tweede gedeelte zie je het. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Dus de liefde is de band der volmaaktheid. De liefde is gevend. De liefde is zorg dragen voor elkander. Ook aan de ander denken. De ander uitnemende achter dan jezelf. Maar de kennis maakt opgeblazen. Wat is kennis? Nou, kennis. Je kan naar deze boodschap luisteren en alleen kennis opdoen. Maar de boodschap van genade is wel zo dat we daardoor liefde uit een rein hart krijgen. Dat is wat de liefde in ons gaat bewerken voor elkaar en voor de mensen, om wat Christus gedaan heeft. Genade, hoort de mensen juist, je moet nederig zijn en alles los willen laten, wil je genade accepteren. De trots accepteert genade niet. Want genade schakelt alle werken, alle roem in onszelf schakelt die uit. Dus opgeblazenheid door de kennis, wat doet opgeblazenheid in de kennis? Van, ja, dat zit allemaal in ons natuurlijk. Ik weet veel. En dan komt iemand anders, die weet ook veel. Ja? En waar gaat het dan om? Wie weet het meeste? Ja? En zo krijg je, dat hebben we ook al meegemaakt. En dan gaat het op een gegeven moment, te vuur en te zwaard, alleen maar uiteindelijk van wie het meeste meet. Nou, en dat is kennis. En dat is geen liefde die elkaar sticht. Dat heb ik al zo vaak meegemaakt. Ik heb een tijdje geleden, was ik ook in Londen, hebben we ook iemand gesproken. Het was een fijne broeder, maar ik heb eigenlijk alleen maar één stortvloed gehoord van wat die broeder geloofde. Maar andersom heb ik niet veel gemerkt van een beetje interesse of belangstelling van, hé, hoe is het dan daar? Niets. Het ging eigenlijk om de kennis. Nou, en dat is niet wat de Heer wil, want het gaat inderdaad, kijk naar 1 Korinthe 13, ten koste van, wat is het gevolg als het alleen maar om kennis gaat? Ja, kennis alleen is niet genoeg. Maar het gevolg is, in vers 2, al waar het dat ik de gaaf de profetie had en wist al de verborgenheden. Stel je voor, dan kunnen wij, we kunnen al de verborgenheden weten. We weten alles van Paulus. Ja? En al waar het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo waar ik niets. Zie je het? Dus de opgeblazenheid, het gaat om de liefde. En als dat niet in u bewerkt, ja, dan klopt er iets niet. Want als we één ding verkonden, dan gaat het natuurlijk om het kruis. Kijk, ik wil even met jullie naar 1 Timotheus 3 vers 6. 1 Timotheus 3 vers 6 over het opgeblazenheid. Colossense 2 zegt ook dat we zijn opgeblazen door het verstand des vlezes. Zie je het? Dus het is een vleeselijk iets, opgeblazenheid. 1 Timotheus 3 vers 6. Dat zeg ik niet goed, denk ik. Oh, ik zit in 2. Ja. 1 Timotheüs 3 vers 6 over de opgeblazenheid. Nou, geen nieuweling. Een nieuweling, iemand die net tot geloof gekomen is, die mag geen ouderling worden, opdat hij niet opgeblazen worden en in het oordeel des duivels voorvallen. Het oordeel van de duivel was de hoogmoed. Ja? Daardoor is hij in zonde gevallen. Hoogmoed. Nou, ik weet wel dat ik net tot geloof kwam. Nou, dan ben je zo vol. En ik dacht ook, ik ga gelijk de hele kerk ga ik vertellen. Waar ik, ga ik allemaal, iedereen ga ik vertellen en ik zal het wel even vertellen hoe het zit. Ja, liefde maakt blind, zeg je zo eens. Je bent helemaal eventjes zo vol van. En dan ben je gewoon eigenlijk ongecontroleerd bezig. En hij zegt ook, ja, opgeblazenheid. En dat heeft natuurlijk ook met hoogmoed te maken. En trots. Nou, kijk ook even naar 1 Timotheüs 6 vers 4. En dat heeft alles met de boodschap te maken. Wij zeggen wel eens, waarom nemen nou zo weinig mensen deze boodschap aan? Ja? Ik bedoel, het staat er toch? Ja, natuurlijk, het staat er ook. Verstaat gij wat gij leest? Heel veel mensen die het gehoord hebben, verstaan wat ze lezen. Weten dat het de waarheid is. Maar er is toch iets wat men tegenhoudt om toch ervoor te willen staan. Dan hangt natuurlijk een prijskaartje aan natuurlijk ook. Je moet alles loslaten. En hier zien we het ook staan. In vers 3. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets. En hij raast omtrent twistvraag en woordenstrijd. Uit welke komt kwaad, nijd, twist, lasteringen, kwade nadenking, enzovoort, enzovoort. Dus als de kinderen vragen ook wel eens, ja, nou ja, waarom er zo weinig mensen? Ja, het antwoord is, of ze zijn vleeselijk, of zijn kinderen in Christus nog, of ze zijn inderdaad opgeblazen. Trots, omdat mensen, ja, die willen misschien, hebben andere motieven, hè, een grote kerk, vol, veel mensen, of willen ook niet het lijden, zoals Paulus zegt, mijn lijden, mijn vervolging, dat soort dingen. Dus dat is de opgeblazenheid, is het trots wat de mensen weerhoudt om het evangelie van Gods genade voor de volle 100% te willen accepteren. Het kan het ook niet helpen, maar het staat er nou eenmaal. En daarom gaan we terug naar 1 Korinthe 4. En dat waren de Korintiërs dus. Ja? En ja, het is altijd belangrijk, want Paulus zegt natuurlijk niet voor niks tegen ons, dat wij moeten de waarheid, hoe zegt hij ook, betrachtende de waarheid in liefde. Dus het gaat er wel om dat inderdaad niet in opgeblazenheid, in even demonstratie van wat wij weten, maar dat we er in liefde vertellen, want waarom zou je het vertellen aan iemand? Ja? Er zijn twee motivaties dus, inderdaad, of de kennis, ik weet het, hier kom ik, de trots, de hoogmoed. Of ik heb de liefde voor die persoon, ja, zoals Paulus ook zegt, opdat ik enige uit hun behouden zal. Ja? Dus de liefde voor die mens, dat hij ook, ja, dit mag proeven toch? Want dit is natuurlijk een geweldig evangelie. En wij weten wat het is. Hè? Wat een blijdschap en wat het kracht het ook kan geven. En dat je, ja, wat geweldig, dat je de Bijbel nu ook gaat begrijpen en gaat zien. En dat is iets, dat wil je dat iedereen dat weet. En dat is ook wat het evangelie in mij bewerkt. Het is het willen en het werken wat God in mij bewerkt. Omdat ik het woord bestudeer, ik geloof het. En ik wil dat de mensen het ook weten. Het is net zoals Paulus. Maar dat is natuurlijk niet omdat je een hekel aan mensen hebt. Het is natuurlijk de liefde voor die andere. Dat hij ook dit mag proeven en begrijpen. Goed, vers 19. Even kijken hoor. Maar ik zal haast tot u komen. Oh ja. Zo de Heere wil, ik zal dan verstaan niet de woorden degene die opgeblazen zijn, maar de kracht. Paulus die prikt daar gewoon doorheen. Ja? Hij zegt, het gaat om de inhoud. En niet of iemand een grote mond heeft. Het gaat om wat er verkondigd wordt, om de kracht. En religie, in Timotheus staat het ook, dat ze hebben de kracht van de godzaligheid ontkend. Het kan er aan de buitenkant heel mooi uitzien natuurlijk. Mooie gewaden, ook mooie woorden, mooie strakke gezichten. Naar de mensen gesproken, wat wij verwachten, zoals het eruit zou moeten zien. Mooi gebouw, ja. Maar het gaat erom, wat wordt er gezegd? Is dat in overeenstemming met deze boodschap? Nou, één ding weet ik zeker. Ja, en dat is, als het afwijkt van dit evangelie, is de kracht eruit. Ja, want dat zegt hij ook heel mooi in 1 Korinthe, in vers 1 Korinthe 1 vers 18. Het gaat om het woord des kruises, ja. Is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar die behouden worden is het een kracht Gods. Voor ons is het een kracht Gods. En die woorden bevatten een kracht, omdat het is dat Gods geest getuigt in onze geest met de boodschap van genade voor ons voor vandaag. En ik vind het, natuurlijk zijn er velen die het woord verkondigen en ik vind het prima, best. Maar het hoort natuurlijk recht gesneden te zijn. Dat is zoals God nu werkt. En als ik mis in de prediking het kruis, ja, de gekruisigde Christus, ja, na de openbaring der verborgenheid, zoals Paulus te verkondigen, dan mis ik de kracht. En waarom iemand dat misschien wel mooi vindt, dat weet ik niet. Hij zal misschien wel andere motivaties hebben, ik weet het niet. Maar het gaat om de kracht en die kracht zit er niet in. Want als het water bij de wijn is of we gaan naar een andere evangelie, zegt God, die is vervloekt. Dat wil zeggen, het is afgesneden. Gods geest werkt niet. Dus dan is het of een mooi verhaal. Nou, wat zegt Paulus erover? Kittelachtig van gehoor zijn, dan zullen zij leraren voor zichzelf opgaan. Wat hun oren plezier doet. En waar het misschien toch kan blijven in de situatie waarin je zit. Omdat je duidelijke keuzes hoeft te maken. Nee, het gaat om de kracht die in de boodschap zit. En voor ons, de boodschap van genade, is de kracht. Maar Paulus in vers 20 zegt, het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Paulus wil resultaat zien. Ja, en dat is met kennis. Dus ik ken er genoeg, en jullie misschien ook wel, die misschien heel veel kennis hebben, maar dat blijkt in de praktijk, in het leven, blijken er geen dingen in kracht omgezet te kunnen worden. Omdat men toch onder bepaalde slavernij nog leeft. En daar geen, door de kracht van opstanding, op een of andere manier schijnt niet te werken. En toch de zonde in hun leven blijft. Ja? En wij denken natuurlijk ook altijd, ja, als wij denken aan zonde, denken we aan hoeren en seks en drugs en noem het allemaal maar op. Maar nummer 1 is hoogmoed. Ja, in de spreuken. En er staan nog een aantal van die dingen bij. Dat is ook zonde. En daar hebben we allemaal last van, alleen het is de kracht van Gods genade-evangelie. Genade, mensen, maakt eerst nederig. Ja? En dat Gods kracht dan in die persoon gaat werken. Dus ja, al die kennis en opgeblazenheid staat de werking des Heeren in de weg. Dan kan die niet werken. Dus het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Het gaat om de praktijk. Nou, en dat wil Paulus zien. Hij wil verandering zien in de mensen. Want als er iets niet klopt is, als u het woord der genade al die tijd kent en u bent nog steeds op hetzelfde niveau gebleven. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Het begint met het denken. En dan het geloven. En dan het lichaam, de zonde, weten te overwinnen. Nou, en dat is, zoals het nu is, het koninkrijk van God, is niet in die woorden, maar alleen in de kracht gelegen, in de prediking van het kruis. Daar gaat het om. En dan zal het ook in de praktijk zien. Dus de Korinthebrief is een brief aan mensen gericht die krachteloos waren. Ja, kijk maar, er was hoererij, rechtszaken tegen broeders. Er was van alles en nog wat was een fout. Waarvan je zegt, nou ja, dat klopt van geen kant. Er is geen kracht. Er is geen kracht. Ja, er is wel een kracht. Maar een verkeerde kracht. De kracht van het lichaam der zonde. Ja? Dus daar klopt iets niet. Nou, wat doen wij hier dan? Alleen luisteren? Kwam Paulus alleen maar om een beetje te vertellen over mooie dingen, over wat de Heer allemaal gedaan heeft? Nee, hij kwam ook om ze te vermanen. Dus 1 Timotheus 3, vers 16 zegt, al de schrift is van God ingegeven, ter lering en dan tot terechtwijzing, bijvoorbeeld. Hij zegt dat op een ander woord staat ervoor, wie weet het? Wie kan me helpen? Wederlegging, ja, inderdaad. Nou, wederlegging, dat is dus ook iemand terechtwijzen. Straffen. Kijk, als we het weer over die weg hebben. Ik bedoel, ja, en vooral voor de jongelui is het moeilijk. Ja, ik bedoel, vind maar eens een gelovige vriend of vriendin. Ja, en je wil ook dat ze elkaar wat doen natuurlijk. Gezellig, samen optrekken, dat snap ik allemaal wel. Maar ja, je hebt de ongelovige en de gelovige weg. Dus als de gelovige op de ongelovige weg loopt. En hij gaat dingen doen zoals we bijvoorbeeld kijken in de gemeente van Korinthe, waarvan alles een fout was. Schrijft hij deze brief om ze dus te vermanen en terecht te wijzen. Kan toch niet zijn dat ik hier zo met Jaap een rechtszaak heb? Ja? Ja, dat is. En voor de rechtbank staan zo meteen. Dan zit hij in dezelfde gemeente. Dat is onbestaanbaar. En daar moet een eind aan komen, zegt Paulus. En daarom vermaat hij ze. Kijk, dus in 2 Korinthe 12, dus dat is het doel wat Paulus heeft. Dat ze zich zullen bekeren en dat ze daardoor veranderd worden ten goede. Dus zoals hoe zegt David het ook alweer? Zie of het bij mij een heilloze weg is en leid mij op de goede weg, zegt hij toch? Neem het weer die weg. Leid mij op de goede weg. En dat is wat Paulus eigenlijk wil doen. Het is niet bestraft om iemand even lekker gewoon onder de grond te schoppen. Nee, om het iemand er juist uit te halen dat hij op die verkeerde weg zit. Om op de goede weg te zetten, op mijn weg die in Christus is. Dat is bekering. Op de verkeerde weg, op de goede weg. Nou, 2 Korinthe 12, vers 19. Meent gaat, dus de tweede brief, hè. Nadat hij de eerste heeft geschreven, waar hij dat allemaal heeft vermaand. En dan zegt hij, meent gij wederom dat wij ons bij u verontschuldigen. Wij spreken in de tegenwoordigheid in Christus en dit alles geliefden tot uw stichting. Niet tot de nederwerping, maar tot stichting. Want ik vrees dat als ik gekomen zal zijn, ik u niet enigszins zal vinden zodanig als ik wil. En dat ik van u niet zal gevonden worden zodanig als gij niet wilt. Dat er niet enigszins zijn, nou dan noemen ze twisten, nijdigheden, toorn, gekijf, achterklap, oorblazingen, opgeblazenheden, beroerten. Opdat wederom, als ik zal gekomen zijn, mijn God mij niet vernederen bij u, en ik rouw hebben over velen die tevoren gezondigd hebben, en die zich niet bekeerd zullen hebben van de onreinheid en hoererij en ontuchtigheid die zij gedaan hebben. Zie je het? Dus Paulus die schrijft een brief, hij waarschuwt ze voor onreinheid, ontuchtigheid, hoererij, plus, je ziet ook andere dingen, gekijf en twisten, dat komt uit hoogmoed voort. Je ziet ook de zonden die met het lichaam gebeuren, maar ook die andere zaken, zoals hoogmoed en zo, dat men zich daarvan bekeert. Nou, en dat is om ze te bekeren, zodat ze zullen veranderen. En dat is de geest, wat de geest doet. Vorige week hadden we het over de geest, de Heer kwam over Saul, en hij zou hem tot een andere man maken. Zie je? En de geest doet dat ook. Maar goed, dat is natuurlijk wel of jij je daarvoor openstelt. Het woord doet het. De geest doet het. En Paulus waarschuwt je ervoor. En jij moet de keuze maken. En daaraan gehoorzamen. Dus, terug in 1 Korinthe 4. En dan zie je ook. Vers 21. Wat wilt gij? Zie je het? Wat wilt gij? Zal ik met de roede tot u komen? Of in liefde? En in de geest der zachtmoedigheid. Dus je kan de keuze maken. En hij spreekt ook, het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Het moet duidelijk zijn dat we natuurlijk over het koninkrijk Gods spreken in het lichaam van Christus, dat wij daarin zijn gedoopt. Jood en heiden in één lichaam. En dan zegt Paulus, de apostel van de heiden, wat wilt u? Maak de keus. Kom ik met de roede? Ja, om te bestraffen. Of, dus dat je erin volhardt en ik blijf daarin. En dan zie je dat er in de gemeente vermaand moet worden. En als je dat niet doet, ja, dan is het eind zoek. Want weet je wat het punt is? Als je op een gegeven moment één dingetje zo toelaat, en dan is altijd de reden, ja, maar ja, die wel, dus waarom ik niet? Dus bepaalde dingen moeten gewoon in de gemeente, daar zijn de ouderlingen ook voor, en de diaken om de mensen ook te vermalen. Ja, niet dat hij dat doet, en ook, wat is de motivatie? Dat is altijd ten goede. Paulus zegt, ik wil niet heerschappij over jullie geloof hebben, maar ik wil een medewerker zijn van je blijdschap. En je zal zien, de bekering ten goede brengt altijd toch blijdschap met zich mee. Nou, dus je maakt de keus, wat wilt gij? Of je hart volhardt erin, ik kom en ik zal jullie vermalen, ik kom met de roede. Of ik kom in de geest der zachtmoedigheid, als iemand die zich dus heeft bekeerd van de verkeerde weg. Dus wat is wat wij hieruit lezen, uit leren? Dat de wegen die in Christus zijn, van Paulus, dat zijn de wegen voor ons, zoals wij Paulus dienen na te volgen, kunnen wij in zijn brieven volgen. Maar we kunnen de goede weg bewandelen, we kunnen afwijken, dat kunnen we allemaal. Maar er is altijd bekering nu mogelijk om weer op die goede weg te lopen. Want het woord van God is levend en krachtig, zegt hij. Maar is het woord dat kan onze gedachten lezen, ja? Onze gedachten, wij kunnen niks voor de Heer verborgen houden. Niets. Het leest zo recht door ons heen. En dat verklaart ons schuldig of niet schuldig. Maar door Gods genade weten we dat we zijn gered. Niemand kan ons nog scheiden van de liefde van Christus. En dat is iets waar je heerlijk mag over achteroverleunen en mag van genieten. Want Psalm 1 begint over het wandelen, het zitten. Hoe zegt u dat? Het wandelt. Wel zo zalig is degene die niet wandelt. En dan staat in de weg. En dan gaat hij dan zitten. En bij ons is het andersom. Wij zitten, want wij zijn in Christus, ja? Dan mag je in rust. Ik rust in Hem. En dan staan wij voor deze waarheid. Dit is zoals Paulus. Ik heb geen uren geweken. Dat is het staande voor. En dan krijg je mijn wegen in Christus. Dat is ook het wandelen erin. Dus zitten, staan en wandelen. Die volgorde. En dat zijn de wegen die in Christus zijn. Na de openbaring van de verborgenheid. En dat is voor het lichaam van Christus voor ons van vandaag. Dus ik bid ook dat we dit allemaal serieus zullen nemen. En dat we ook dit woord ook zullen lezen. En ons ook daardoor laten vermanen. En er ook in zullen gaan wandelen. Stel geloof in de tekst. Zie het niet als een gewoon regeltje. Maar overdenk het en hecht geloof in de tekst. En dan zal je zien, dan werkt het ook in ieder die gelooft. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken dat uw genade zo krachtig is. En ja, het is niet altijd makkelijk, omdat het gaat tegen onze menselijke natuur in. Want wij zijn natuurlijk nummer 1 voor onszelf. Wij zijn het belangrijkste van de hele wereld. Maar vader, het is zo, dat net zoals Paulus heeft ook moeten achterkomen uiteindelijk, dat hij alles heeft losgelaten. Alles heeft als drek beschouwd. En onze eigen ik is de grootste vijand, vader. Maar dat we toch uw woord in ons laten werken. En alles uit handen geven. En dat we uw genade het werk in ons laten doen. Wat wilt gij, zegt Paulus, vader? Vader, dat we dat ook u zullen willen volgen in de apostel Paulus. En dat bid ik voor ieder van ons in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen.